Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders meekijken of meeluisteren, van harte welkom. Deze morgen gaat onze eigen dominee Van der Zwan voor. Vanmorgen staat in dienst van het teken van de voorbereiding, op het heilig avondmaal volgende week. Als er zaken zijn die een waardige viering van het sacrament in de weg staan, kunt u contact opnemen met dominee Van der Zwan of uw wijkouderling. Woensdagavond 10 september is er in het kruispunt om 8 uur het bezinningsuur voor het avondmaal. Uitgangspunt voor de bezinning is de stof van de preek van vanmorgen. Een leidraad voor het gesprek over de preek vindt u in de digitale weekbrief. En per abuis is dat niet meegenomen in de papieren weekbrief. Als u vragen alsnog op papier wenst te ontvangen, neem dan even contact op met scriba Adriaan Leon of met uw wijkouderling. Na deze dienst is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het koor van de kerk onder het genot van koffie, thee of limonade. Denkt u aan het startweekend van 20 en 21 september? Via het formulier in de weekbrief kunt u opgeven aan welke activiteiten u op zaterdag wil deelnemen. Zoals in de weekbrief is toegelicht, zullen we in de maand september bij het kindermoment enkele malen stilstaan bij Psalm 9, vers 1. In de persoonlijke voorbeden denken we aan Cora, Cor en Gera van Heesik van Utrechtseweg 79, die afgelopen vrijdag mochten herdenken 50 jaar getrouwd te zijn. 40 jaar getrouwd te zijn. Zo oud zijn jullie nog niet, hè? Nee. We bidden voor mevrouw Corrie Plug van Jan van Heijdenweg 330. Bij wie het de laatste tijd helaas met de gezondheid wat minder goed gaat. We bidden voor Marion de Hoop. Zij is weer thuis na de operatie. Die is goed verlopen en over een aantal weken zal zij een traject van bestralingen ingaan. In de voorbeden denken we ook aan Nico Beekman van de Zuid-IJsseldijk. Hij is halverwege het traject van chemotherapie en bestralingen. Die nu al een goede uitwerking blijken te hebben. We bidden voor de familie Nieuwhof, nu op 3 september jongsleden, de moeder van Hein en Meta Nieuwhof is overleden. Ze zal op 10 september worden begraven in Tullentwaal, waar ze kerkelijk meeleefde. We bidden voor onze oud-predikant dominee Tekelenburg, die vandaag bevestigd wordt en intrede doet in de hervormde gemeente in Woerden. We gaan nu ter inleiding van deze dienst zover mogelijk staande zingen uit Weerklank lied 291, vers 1 en 2. Vers 1 begint met: Zie ons, trouwe God en Vader, naderen tot voor uw troon. En vers 2 begint met: Daar waar twee of drie tezamen in uw naam tezamen zijn, daar wilt u in hun midden zijn. Na het zingen van dit lied 291, vers 1 en 2, is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. En na het votum en de groet kunt u weer gaan zitten. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie, en ook in het bijzonder de gasten in ons midden, een fijne en vooral ook gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 34 uit de bundel Weerklank, de verzen 1 en 2. 1 en 2 van Psalm 34 uit de bundel Weerklank. We willen nu horen de goede geboden van de Heere onze God uit Exodus 20 en Marcus 12, waarin de Heer Jezus de samenvatting van de geboden geeft. En wij zingen dan vervolgens van gezang 1 uit de oude berijming, gezang 1, vers 9, och of wij uw geboden volbrachten. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt preken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Laten we samen bidden. Genade, o hoogste majesteit. Ja, Heere, dat bidden wij u aan het begin van deze dienst. Dat u ons in genade wilt aanzien. Genade, Heere, waarin u ons niet doet overeenkomstig onze zonde, maar waarin u, Heere, onze zonde vergeeft aan en ons reinigt van alle ongerechtigheid, om zo, o God, volkomen vrij van zonde en schuld voor u te mogen verschijnen en voor u te mogen staan. Genade, o hoogste majesteit, ja, dat bidden wij u in het geloof, in Heer Jezus Christus, uw Zoon, die in deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken, en wiens bloed ons reinigt van al onze zonden. Ja, Heere, hoor en zie ons aan in Hem en wees ons genadig. We vragen het U, juist nadat wij naar Uw geboden hebben geluisterd, hebben gehoord wat U daarin, hoe U ons daarin de weg wijst om met U om te gaan en met elkaar. En we moeten nu belijden dat we gezondigd hebben in gedachten, in woorden en in werken. We belijden onze schuld. En bidden u daarom juist om genade, om vergeving, om ons aan te zien in uw Zoon, Jezus Christus. En we danken u dat er bij u vergeving is door hem, uw Zoon. Heer, dat u het beloofd hebt dat wie de naam van de Heer Jezus Christus zal aanroepen, zalig zal worden en genade zal ontvangen. Zie ons zo aan in uw Zoon Jezus Christus als wij hier vanmorgen tot u bij elkaar zijn. In de kerk en meekijkend via internet of meeluisterend via de kerktelefoon. Zie ons aan in uw Zoon Jezus Christus en gun ons door het geloof in Christus krachten om te leven zoals u dat heeft bedoeld. En wil daartoe ook de verkondiging van uw woord zegenen, dat het Heere ons brengen mag aan uw voeten, dat het ons afhankelijk mag maken van uw genade en dat het ons ook gewillig mag maken om te leven overeenkomstig uw wil en uw verlangens. Wil zo, Heere, zelf in ons midden zijn en uw genadige gang gaan en door uw woord en door uw geest ons aanraken en aanspreken in het luisteren naar uw woord, in de verkondiging daarvan, in het zingen en in het bidden. En Heere, geef dan ook een ieder die een taak heeft in deze dienst alles wat nodig is om dat alles te mogen doen tot eer van uw naam en tot roem van uw genade. Wij bidden dit alles van u in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Jongens en meisjes, ik wil nu alvast met het kinderlied bij het kinderlied stilstaan, omdat ik het lied wat we vanmorgen gaan zingen niet direct heel erg vindt aansluiten bij het Bijbelgedeelte dat we vanmorgen lezen. En het kinderlied dat we vanmorgen gaan zingen is Psalm 9, vers 1. En dat heeft alles te maken met het boekje dat de ouders van de jongste kinderen hebben gekregen de afgelopen weken. In dat boekje staan de psalmen zoals we die ook zingen in de kerkdienst, maar ook met een plaatje erbij en één vers, elke keer één vers van een psalm. En vandaag is het Psalm 9, vers 1. Psalm 9, vers 1. En ik weet niet of jullie thuis het boekje al hebben bekeken, maar als je naar het boekje kijkt en het plaatje in het boekje kijkt, dan zie je daar een meisje staan dat heel blij staat te zingen. Ze staat, je ziet echt dat ze er heel vrolijk uitziet. En dat heeft alles te maken met de psalm, want er staat: ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven lof en eer. Nou, blijmoedig, dat betekent dus dat je blij bent. Blij over vanwege die blijdschap zingt het meisje, zingt de dichter van de psalm een lied voor God. En er staat in de psalm: ik zal hem blijmoedig geven lof en eer. Ja, vroeger leerde ik een liedje op school: maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en eer bereid. En toen ik nog klein was, toen dacht ik bij lof aan die verschrikkelijke groente, vond ik vroeger, die zo bitter was en die je eigenlijk alleen met appelmoes naar binnen kon krijgen. Lof en eer. Maar lof en eer, dat betekent dat je God, dat je goede dingen over God zegt. Dat je God dankt bijvoorbeeld. Dat je, hoe kun je het dankt? Dat je zegt dat je tegen God dat je dankbaar bent voor wat Hij aan jou heeft gegeven. Dat je daar blij voor bent. Dat is lof geven aan God. Dat je zegt: dank u wel, o Heere God, dat u dat voor mij hebt gedaan. Dat u dat aan mij hebt gegeven. En daarom ben ik heel erg blij. En ja, waar zou je de Heere God dan voor kunnen danken? In de psalm gaat het over, de dichter van de psalm heeft het over vijanden. Vijanden waarvan hij verlost is. Nou, gelukkig leven wij niet in een land waarin oorlog is. Dus wij hoeven niet bang te zijn. We hoeven God niet te danken voor de vijanden waarvan hij ons verlost heeft. Maar we mogen de Heere God wel danken en heel blij zijn dat we vanmorgen weer gezond opgestaan zijn uit ons bed. En dat we vanmorgen, toen we uit bed kwamen, te eten hadden. En we mogen ook blij zijn en God ervoor danken dat we vanmorgen in de kerk mogen zijn. Dat we van de Heere God mogen horen. Hè? Misschien de kerkdienst, misschien soms wel een beetje moeilijk en zo. Maar als je bedenkt dat er heel veel kinderen in de wereld zijn die nooit van de Heere God hebben gehoord. Ja, in de kerk gaat het wel over de Heere God. Nou, dat zijn allemaal dingen waarover we heel blij mogen zijn dat wij dat wel van God hebben gekregen. En daar gaat het ook in deze psalm over. Ik zal met heel mijn hart de Heer blijmoedig, met blijdschap geven de Heere lof en eer. Hem danken en hem danken voor wat Hij aan mij, aan ons heeft gegeven. We gaan nu samen zingen Psalm 9, vers 1. Thank you. De schriftlezing van vanmorgen is uit het boek Genesis en we lezen daaruit het 15e hoofdstuk, Genesis 15. Waarbij de kerntekst voor de verkondiging is vanaf vers 7 tot en met 21. Daar zullen we in de preek bij stilstaan. Vers 15, vers 1 tot 6, we hebben een aantal weken geleden ook bij stilgestaan. Na deze dingen, nadat Abraham de koningen verslagen had, die onder andere de inwoners van Sodom hadden meegevoerd, waaronder zijn neef Lot, en nadat hij Melchizedek had ontmoet. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham, ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damascus zal zijn. Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Verder zei hij tegen hem, ik ben de Heere die u uit Ur van de Galdeeën geleid heb, om u dit land te geven om het in bezit te hebben. Hij zei, Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zou krijgen? Hij zei tegen hem, haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg die weg. En het gebeurde toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vader heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de Heere een verbond met Abraham en zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten, de Hetieten, de Ferezieten, de Refaïten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Gergazieten en de Jebusieten. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Willen wij nu samen gaan zingen van Psalm 105, de versen 3, 4 en 5. 3, 4 en 5 van Psalm 105. Ja, gemeente, nadat Abraham verzekerd, nadat de Heere aan Abraham verzekerd heeft dat hij echt zelf nageslacht zal krijgen, verzekert hij Abraham, doet hij Abraham nog een belofte, namelijk dat het nageslacht van Abraham in het land Kanaan zal komen te wonen, dat het land Kanaan ten deel zal vallen. Het land waar Abraham nu al een tijd lang woont, ruime tijd rondreist, maar waarvan hij nog geen zandkorrel in bezit heeft. Ja, en dat leidt er bij Abraham toe om de vraag te stellen: Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? En dan krijgt Abraham van de Heere een opdracht om een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif te halen. Ja, en als wij deze geschiedenis niet zouden kennen, dan zouden we ons vast afvragen waarom Abraham dat moet doen, die dieren halen. Maar Abraham weet precies wat hem te doen staat. Hij doodt de dieren en snijdt het kalf, de geit en de ram in twee stukken en legt beide helften tegenover elkaar met daartussen een doorgang. En ook de duif en de tortelduif legt hij tegenover elkaar. En zo blijkt Abraham voorbereidingen te treffen voor een ceremonie die in zijn tijd wel vaker werd gehouden als twee partijen een verbond met elkaar sloten. En de ceremonie diende dan ter bevestiging van het verbond. Beide partijen liepen daarbij tussen de twee helften van de dieren door. Enerzijds om daarmee zichtbaar te maken dat zij als twee partijen bij elkaar hoorden, zoals de twee helften van de dieren bij elkaar hoorden. En anderzijds bezwoer men ook dat het met degene die het verbond zou verbreken, dat het met diegene net zo slecht zou aflopen als met deze dieren. Men zei dan: mogen het zo met mij gaan als met deze dieren, als ik mij niet aan de afspraken houd. Eigenlijk een soort vervloeking om te garanderen dat beiden zich aan het verbond zouden houden. En zo legt Abraham de dieren neer en snijdt ze doormidden en met een gangpad daardoor. Om daarmee die ceremonie uit te voeren, of in ieder geval alles klaar te leggen voor de ceremonie die ik zojuist heb genoemd. Er zijn daarnaast ook andere verklaarders die een andere verklaring aan deze gebeurtenis geven, aan deze handelingen van Abraham. Of je zou het ook aanvullende verklaringen kunnen noemen. Die zeggen namelijk dat de dieren die daar Abraham daar heeft klaargelegd, dat die de Israëlieten vertegenwoordigden. Dat, zoals dat ook bij een offer het geval is, dat het offerdier degene vertegenwoordigt die het offert. En als dan, zoals we hebben gelezen, vervolgens God tussen de dieren doorgaat, zichtbaar in de oven, dat is een vurige, dat moet een soort pot geweest zijn, en in de fakkel, dan is dat een voorafschaduwing van God die zich te midden van het volk bevindt. Als dat ook daadwerkelijk het geval was tijdens de uittocht van Egypte en de doortocht van het volk Israël door de woestijn. God was in het midden van Israël, overdag in de wolkolom en 's nachts in de vuurkolom. En zo leidde hij zijn volk naar het beloofde land. En ja, zo zou je ook de ceremonie kunnen uitleggen die plaatsvindt in Genesis 15. En op zich is het ook niet vreemd om het zo uit te leggen, want dat is het ook wat God belooft in antwoord op de vraag van Abraham, waarbij hij zal weten dat het land waarin hij nu is ook hem werkelijk ten deel zal wonen worden, dat zijn nakomelingen ook in Kanaan zullen wonen. De Heere zegt tegen hem: weet dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een vreemd land, dat ze daar zullen worden onderdrukt, maar de vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En de Heere kondigt hiermee ook de bevrijding van Israël, van Abrahams nakomelingen uit Egypte aan. Israël, dat zoals de dieren die daar liggen ten dode leek opgeschreven door de onderdrukking van de farao, maar door Gods aanwezigheid werd het gered. En het is goed mogelijk dat God dat ook hier aan Abraham laat zien. Ja, en als we ons vanmorgen ook voorbereiden op de diensten van volgende week, waarin het heiligavondmaal wordt gevierd, dan kunnen we ook vanmorgen een lijn trekken naar onze tijd, naar wat hier gebeurt in Genesis 15. Waarbij ik in het bijzonder moet denken aan het heiligavondmaal, maar ook aan de heilige doop. Tekenen waarin God laat zien dat hij reddend aanwezig is, te midden van zijn volk, te midden van wij die door onze zonde midden in de dood liggen, door onze zonde en misdaden. Door de tekenen van water en brood en wijn bevestigt hij aan ons dat hij onder ons is, om ons tot leven te wekken en om ons te behouden. Zoals hij ook Israël heeft gered van de ondergang, die zeker was gekomen als God niet bevrijdend had opgetreden, had ingegrepen. Maar dat gezegd hebbend, betekent dat niet dat we ook aan de andere betekenis van die ceremonie mogen denken. Dat we die niet naast ons neer hoeven te leggen. Ik bedoel dat het hier gaat om een ceremonie die men in die tijd uitvoerde om een verbond te bevestigen. De ceremonie waarbij twee partijen tussen de delen doorliepen om te bekrachtigen dat zij door hun afspraak aan elkaar verbonden waren en te bezweren dat ze het slecht zou aflopen met degene die zich niet aan het verbond zou houden. Maar dat gezegd hebben, gebeurt hier wel iets heel bijzonders, iets heel opvallends. Want als we kijken naar wat er gebeurt in Genesis 15, dan zien we dat niet beide partijen tussen de dieren doorlopen. Niet God en Abraham lopen tussen de dieren door, maar alleen de Heere God zelf. Dat is niet de gewoonte, maar toch gaat het zo. En waarom is dat eigenlijk? Heeft dat er misschien mee te maken dat God van tevoren al weet dat het nageslacht van Abraham anders het onheil over zich heen zou krijgen? Weet de Heere al dat Israël zich niet aan het verbond zal houden dat hij met hen gesloten heeft? Feit is in ieder geval dat dat wel is gebeurd. Dat Israël niet trouw aan de Heere is gebleven. Sterker nog, dat ze het zelfs in Egypte de afgoden heeft gediend. Maar tegenover staat dat God zijn volk nooit heeft losgelaten. Als het aan Israël had gelegen, was het verbond allang verbroken. Maar God heeft het overeind gehouden. En het ligt voor de hand om te denken dat dat hier in Genesis 15 al zichtbaar wordt. God die met Abraham begonnen is en zelf het verbond draagt met Abraham en diens nageslacht. Ja, en zo wordt de ceremonie waarvan we lezen een teken van Gods verbondstrouw aan mensen die daarvan totaal afhankelijk zijn, van Gods verbondstrouw. En weer kunnen we lijnen trekken naar de doop en het heilige avondmaal. Tekenen van het verbond dat wij van God ontvangen. Tekenen waardoor de Heere zichtbaar maakt dat Hij ons zal redden. Hij zal ons bevrijden uit de totale verlorenheid waarin we door onze zonden terecht zijn gekomen. Hij laat zien dat er bij Hem een nieuw begin mogelijk is. En dat hij de garantie is daarvan en dat we straks met dit nieuwe begin ook de eeuwige zaligheid zullen beërven. En wat hebben we dat nodig? Want hoe vaak moet je als gelovige niet zeggen, als de Heere mij niet had vastgehouden, dan was ik hem zomaar kwijtgeraakt. Door zorgen, door verdriet of door drukte, door zonden die ik heb gedaan. Maar God liet mij niet los. Hij zette mij stil. Hij heeft mij opgezocht. Stel dat hij dat niet had gedaan, dan had ik hem nooit meer gevonden. Het is niet mijn eigen werk dat ik met God leef, dat ik met de Heere leef. Het is niet door eigen kracht dat ik trouw ben aan God. Het is niet door mij dat ik, om het met Psalm 89 te zeggen, eens de eerkroon zal dragen. Maar het is door Hem alleen, om het eeuwig welbehagen. God is degene die het verbond met ons gesloten heeft en die het onderhoudt. Als Hij dat niet zou doen, ik moet er niet aan denken. En wat dat voor God betekende uiteindelijk, kom je tot de ontdekking als je ziet dat God alleen tussen de dieren doorgaat. Iemand heeft daar eens over geschreven dat als God dat doet, dat er dan twee dingen gebeuren. Aan de ene kant laat God ermee zien dat Hij en Abrahams nakomelingen onafscheidelijk zijn. Maar aan de andere kant maakt de Heer hier zichtbaar dat Hij zelf ook de volle verantwoordelijkheid voor dit verbond op zich neemt. De volle verantwoordelijkheid voor beide partijen. Zijn eigen deel, maar ook het deel van Abraham en zijn nakomelingen. Dus ook de zonde en de schuld en de ontrouw die zij in hun relatie met God op zich hebben geladen. God neemt ook de verantwoordelijkheid voor het deel van Abraham en zijn nakomelingen. Hij neemt de consequenties van hun gedrag voor de volle 100% op zich. En wat dat precies betekent, dat zien we nog niet in Genesis terug. Maar we zien het wel in het Nieuwe Testament. Daar waar Christus, de Zoon van God, die mens geworden is, als mens de vervloeking heeft gedragen die de mens over zichzelf heeft gebracht toen Hij stierf aan het kruis. Waar Hij stierf voor de verbondsbrekers, voor de mensen die zich niet aan het verbond met God hebben gehouden. Voor de natuurlijke nakomelingen van Abraham, maar ook voor zijn geestelijke nakomelingen, die door het geloof in Jezus Christus nakomelingen van Abraham zijn geworden. God neemt zelf de volle verantwoordelijkheid op zich voor het verbond en Hij is zelfs bereid om te lijden voor wie het verbond verbroken heeft, om de vloek op zich te nemen die wij als verbondsbrekers over ons hebben gehaald. In Jezus Christus, die aan het kruis is gehangen en het heeft uitgeroepen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En zo draagt de Heere zelf de consequenties voor onze ontrouw. Zoals dat zichtbaar wordt, al zichtbaar wordt dus in Genesis 15 aan het begin van de Bijbel. In de ceremonie bij Abraham. God laat het daar al zien. Maar zo wordt het ook zichtbaar in de sacramenten, zoals in de doop en in het avondmaal. In de doop waarin God aan mij als gedoopte betuigt en verzegelt dat Hij met mij een eeuwig verbond van genade opricht, waarvan de basis ligt in het offer dat Jezus voor mijn zonde heeft gebracht. En bij de instelling van het avondmaal horen wij de Heer Jezus zeggen: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. In mijn bloed, het blijft het Nieuwe Testament, het is er en het blijft bestaan. In mijn bloed, is de garantie. Mijn bloed is uw redding, waardoor het verbond met God en kan zijn en mag zijn en blijft. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Maar Jezus verder zegt: dit is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, dat voor velen vergoten wordt. Voor velen, voor wie? Ja, voor verbondsbrekers. Voor mensen die zichzelf als ontrouwe mensen ten aanzien van God gedragen. Verbondsbrekers. Wat een troost ligt daar toch in. Dat God zelf de volle verantwoordelijkheid voor het verbond heeft genomen. Dat Hij heeft gezegd: wij horen bij elkaar. En als jullie weglopen, dan draag ik de consequenties daarvan. Zodat jullie altijd weer tot mij terug kunnen keren. Maar zou iemand kunnen zeggen: worden we daarmee niet een beetje in slaap gesust? God doet het en het komt wel goed. Geen zorgen verder. En als we dan het hebben over de doop en het avondmaal, zegt ook het doopformulier niet dat elk verbond twee kanten in zich heeft en dat wij door God door middel van de doop opgeroepen worden en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid? Dat betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Daaruit blijkt toch ook dat wij zelf onze verantwoordelijkheid hebben. En ik begrijp het als die vragen en gedachten nu oprijzen. En als je de strijd tussen Abraham en de roofvogels beziet, als we weer kijken naar Genesis 15, dan lijkt daar ook wel iets voor te zeggen, dat wij ook zelf een strijd hebben te voeren. De gieren die op de kadavers afkomen, die daar liggen, die worden immers door Abraham weggejaagd. En zo wil hij voorkomen dat die onreine vogels de gaven verontreinigen of het vlees opeten, zodat de verbondsluiting niet door kan gaan. Abraham nam daarin duidelijk zijn verantwoordelijkheid om de bedreigingen van het verbond weg te jagen. En ik geloof ook dat het zo is dat ook wij, de vogels, en dan in figuurlijke zin, die het verbond bedreigen, moeten verjagen. De vogels die het verbond met God willen vernietigen. En dat bedoel ik niet letterlijk aan, denk ik niet letterlijk natuurlijk aan vogels, maar aan de zonde die het verbond met God onder druk zetten. En welke dat zijn, dat hoef ik u natuurlijk niet te vertellen. Want u kent de 10 geboden, u kent de bergrede waarin de Heer Jezus de wet tot in de kern verklaart. Waaruit blijkt dat niet alleen de daad, maar ook wat in ons hart en in ons hoofd omgaat, zonde is. U weet ook dat ongeloof zonde is. En als we daaraan vasthouden, dan komt het verbond onder druk te staan, ook na ontvangen genade. Zoals het ook blijkt uit de scherpe woorden van het avondmaalsformulier, waar staat, zolang wij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. De vogels moeten weggejaagd worden. De strijd van het geloof moet gestreden worden. Maar wat is dat geloof? Dat is het geloof dat alleen God mij van mijn schuld en zonde kan verlossen door Jezus Christus. Dat is de grondslag van het geloof. Onze relatie met God, eenzijdig door Hem met ons begonnen en veilig gesteld door Hem. Zoals het ook in het doopformulier zegt, en wanneer wij soms in zwakheid uit zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond van genade met God hebben. En zoals ook het avondmaal ons voorhoudt, dat er nog zoveel zonden tegen onze wil in ons zijn waartegen we hebben te strijden. De vogels die we hebben te bestrijden. Maar hoe houden we het vol? Hoe weten we dat we de overwinning zullen behalen? Omdat wij de vogels hebben verjaagd? Nee, maar omdat God de volle verantwoordelijkheid voor het verbond op zich heeft genomen. Omdat ook al hebben wij zelfs de vogels te verjagen, maar het verbond houdt stand. Omdat God zelf er garant voor staat. Omdat God zelf door het offer in Christus Jezus al onze schuld van ons wegneemt. En ervoor zorgt dat de vogels die het verbond bedreigen, die vogels niet het laatste woord zullen hebben. Ja, wij hebben de taak om ze te verwijderen, om ze weg te jagen. Maar daar ligt niet de basis en de zekerheid van het verbond met God. De zekerheid ligt alleen in God zelf, die het verbond heeft gesloten en daarvoor de consequenties op zich heeft genomen. De vogels, ook de vogels die wij wel hebben doorgelaten. Waar wij het hebben laten zitten, daar heeft Christus voor geleden. Om ons eeuwig te laten delen in Gods genade. En de ceremonie laat zien, en de tekenen van doop en avondmaal laten zien, dat God niet opgeeft. Ook, ook niet als wij wankelen. Dat wordt in de ceremonie in Genesis 15 zichtbaar. Maar dan moeten we ook kijken naar wat er tijdens die ceremonie met Abraham gebeurt en wat de Heere tegen hem zegt. En dan lezen we dat duisternis en angst hem overvielen. Ja, hoe kan dat nu in het licht van wat ik zojuist gezegd heb? Waarom gebeurt dit met Abraham? Nou, het gevoel wat Abraham krijgt lijkt een vooraankondiging te zijn van wat God gaat zeggen. En wat God dan zegt, ja, dat raakt de angst van menig, ja, mag ik wel zeggen, iedere ouder of grootouder. Als het gaat over ons nageslacht, is dat niet de vraag die je bezig kan houden? Welke toekomst gaan mijn kinderen en kleinkinderen en misschien wel mijn achterkleinkinderen tegemoet? In wat voor wereld zullen zij straks leven? Als we dan kijken naar hoe het in de wereld gaat, dan geven de ontwikkelingen in deze tijden ons niet veel vertrouwen voor de toekomst. Het geweld in de wereld, de politieke chaos, de verdrukking van de kerk in grote delen van de wereld. Hoe zal de toekomst van ons nageslacht eruit zien? Ja, en als we dan naar Abraham kijken, dan krijgt hij geen positieve boodschap voor zijn nageslacht. Die boodschap is best heftig, vandaar ook die angst. Want hij zelf zal weliswaar in vrede heen gaan, maar zijn nageslacht zal gedurende 4 generaties onderdrukt worden en als slaven dienen in een vreemd land. Ja, en het eerste wat je denkt van is misschien wel, is dat nu het verbond met God? Is dat nu wat God belooft als hij tussen de dieren doorgaat, de volle verantwoordelijkheid voor het verbond op zich neemt? Is dat nu het verbond met God dat het nageslacht van Abraham 4 generaties onderdrukt zal worden en als slaven zal dienen in een vreemd land? Dat past niet zo bij onze beleving van het geloof, dat het zo kan gaan. Zo'n boodschap staat misschien wel haaks op wat wij van het geloof verwachten, namelijk dat het altijd alleen maar beter wordt. Dat het altijd maar over gladde wegen gaat als je met God gaat. En dat God de wegen altijd geëffend zal laten zijn. En geheel ten onrechte is het niet om te hopen dat het beter wordt. God heeft het toch ook zelf beloofd. Eens zal het beter worden. Het zal eindeloos goed zijn. En ook in Genesis 15 zien we dat na 4 generaties er verbetering komt voor Abrahams nageslacht. Maar daarvoor gaat het wel eerst door de verdrukking heen. 4 generaties lang. Ja, wij zouden misschien zeggen 4 verloren generaties die niets van hun leven kunnen maken. Maar dat ze moeten doen wat anderen hun bevelen. Maar is dat wat je kunt zeggen, dat het een verloren generatie is? Vormen mensen die zo moeten leven een verloren generatie? Er zijn ook vandaag de dag velen die precies hetzelfde leven hebben. Mensen die 16 uur per dag voor een loon werken dat niet net genoeg is om niet te sterven. Mensen die geen vrije keuze hebben om hun leven in te richten zoals ze willen. Door economische omstandigheden, maar ook door lichamelijke en psychische ziekte, zijn dat allemaal verloren generaties. Ik snap wel dat je je zo kan voelen ook als je ermee te maken hebt. Maar het opvallende is dat ik juist de afgelopen tijd regelmatig in de gemeente heb gehoord dat ziekte en moeilijkheden je juist bij God brengen. En dat je de rijkste momenten in je geloof kunt ervaren als je in de nood bent. Dat je mag ervaren dat de Heere God dan bij je is. Ik weet wel, dat is niet altijd bij iedereen zo, maar toch. In de nood de rijkste ervaringen met de Heere God. En daar gaat het toch om, welke omstandigheden je ook leeft. Als je leeft met de Heere, als je weet dat de Heere bij je is en jij bij de Heere bent. Dat gaat het toch om, Dan kan een leven wel zwaar zijn en moeilijk. En dat is ook, en dat je dan denkt van wat moet ik ermee? Dat is allemaal heel begrijpelijk. Maar laat je ook niet van de wijs brengen dat als je niet meedoet in de stroom van vrijheid en blijheid. En dat je niet kan doen en niet kan gaan en staan wat je, waar je wilt. Dat je dan een verloren leven leidt. Ja, economisch gezien misschien wel. En als je leeft vanuit de gedachte dat je hier alles uit het leven moet halen omdat het straks voorbij is, ja, dan is het wel een verloren leven vanwege die opvatting. Maar niet in relatie met God. Want of je nu ziek bent of arm en God is bij je, dan ben je toch niet verloren. Verloren ben je als je zonder God leeft. Zoals ook blijkt uit wat de Heere verder tegen Abraham zegt, namelijk dat zijn nageslacht nu nog niet in het beloofde land kan wonen, want de maat van de zonde van de Amorieten is nog niet vol. En dat geeft de ellendige toestand van de inwoners van Kanaan weer, die zonder de Heere God leven. Al beseffen zij zichzelf niet dat ze zo ellendig zijn. Maar langzamerhand maken zij de maat van hun zonde vol en zal het oordeel van God hen treffen als de maat daadwerkelijk vol is. Kortom, zonder God leid je een verloren leven. En voor een tijdje lijkt het niet zo te zijn, maar eens komt de dag dat God de zonde zal bezoeken. Wat bijzonder dan eigenlijk toch dat God nog zo lang wacht. Zijn eigen volk moet er 400 jaar voor lijden. Zou God, dacht ik bij mezelf, nu ook nog wachten tot de maat in de wereld vol is? En moet de kerk daarom nu ook nog lijden? Komt Jezus nog niet terug? Terwijl zij uitziet naar de aanneming van de kinderen van God bij de wederkomst van Christus. Maar wacht God nog? Wacht God nog met het oordeel? Zodat de mensen de maat vol zullen maken. God straft niet totdat de maat vol is. Maar lezen we ook niet ergens anders dat God wacht. Zodat hij niet wil dat enige verloren gaan. Maar tot erkentenis van de waarheid zullen komen. Dat mensen ontdekken dat ze zonder God een verloren leven leiden. Maar dat ze door Jezus Christus het leven vinden. En bij God geborgen zijn. Zou dat betekenen, zou dat de reden zijn dat God nog wacht met zijn komst? Ja, zo lezen we het in de Bijbel. Zodat je je nog zal bekeren voordat het te laat is. En je echt een verloren leven hebt geleid. En dat op de dag van het oordeel zal blijken. Maar dat zal dan ook de dag zijn. Als die komt, wanneer die zal gekomen zijn, de dag van de totale verlossing van de gemeente van Jezus Christus. Zij leidt geen verloren leven. Zoals de verdrijving van alle volken het oordeel is voor die volken in Genesis 15. Maar meteen tegelijkertijd ook de intocht van Abrahams nageslacht in het beloofde land betekent. Ja, zo zal de gemeente van God en van Christus Gods heerlijkheid ingaan op de dag van het oordeel. De gemeente die dan zal ontdekken dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die God heeft weggelegd voor zijn kinderen, voor al degenen die in zijn Zoon Jezus Christus geloven. De verdrukking duurt dus niet eindeloos. Ook als God met de zijne door de tijd van verdrukking heen gaat, dan brengt hij hen uiteindelijk in het beloofde land, uiteindelijk eeuwig bij hen thuis. Ja, nu zou iemand kunnen zeggen dat ik iets in deze preek heb laten liggen tot nu toe. Moet hier ook niet iets gezegd worden over Israël en de belofte van het land, juist in onze tijden? En toch ga ik dat vanmorgen niet doen. Mijn hoop is alleen dat zowel Joden in Israël en daarbuiten, maar ook de volken rondom Israël mogen leven uit het verbond met God. En dan bedoel ik het nieuwe verbond, het nieuwe testament van verzoening en van genade, geschonken door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is de echte oplossing voor het conflict. Want niet de grond waarop wij wonen, maar Gods verbond in Christus die doet ons de heerlijkheid beërven. Het verbond waar God trouw aan blijft en aan is, ook als wij door grote diepte heen gaan. Ook als wij vele vogels hebben te verjagen. Dan klinkt ook vanmorgen tot ons, houd vol en blijf gelovig op de Heere zien. Want ook in de diepten is Hij getrouw. Zelfs in de diepte waarin je jezelf hebt gebracht. Er is nog bekering mogelijk. Richt je op Hem, ook in deze week van voorbereiding. Hij is getrouw. Hij die met u begonnen is, heeft niet losgelaten wat zijn hand begon. En eens is die diepte en alles wat ons eronder houdt voorbij. En dan ligt de eindeloos goede toekomst voor ons open. Zoals Paulus ook zegt, wij vieren het avondmaal met het oog op de dag totdat Hij komt. En die dag, die mogen we dan met vertrouwen tegemoet zien, zoals we lezen in de Nederlandse geloofsbelijdenis in het laatste artikel. Ja, wij mogen die dag naar die dag uitzien met blijdschap, zonder angst voor wat dan ook. Omdat God zijn verbond met ons begonnen is en het zelf in stand houdt, omdat Hij ons draagt en Hij ook zijn belofte en zijn verbond met ons zal volbrengen, voltooien. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 111, het vijfde vers. Het vijfde vers van Psalm 111. Lezen we nu in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal het eerste gedeelte van het formulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook overgeleverd heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat zo tot mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smalijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijnheid plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft, zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheden van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Laten wij samen de naam van de Heere aanroepen. Laten wij samen danken en bidden. O God, de vastheid van het verbond met U ligt niet in onszelf, maar ligt in U. Wij danken U dat we daar vanmorgen bij mochten stilstaan. Dat U, o God, zelf degene bent die zegt dat wij horen bij elkaar. Wij zijn onafscheidelijk. En dat U, Heere, zelf de consequenties op U genomen hebt voor verbondsbrekers, voor ons. Heer, die niet als vanzelf zeggen, wij horen bij U, wij horen bij elkaar. Heere, wij danken U voor de grote genade die U daarin aan ons schenkt en dat we daarvan de tekenen ook mogen zien. Het teken dat U aan Abraham geeft, maar ook de tekenen van de sacramenten, van de doop en van het heilig avondmaal. Het laatste hopen wij volgende week met elkaar te vieren. O God, geef dat we ons zo door dit alles aan U mogen overgeven. Dat we, Heere, ook met die vogels bij U mogen komen die het verbond tussen U en ons onder druk zetten. Heer, wij vragen U zo of U ons te hulp zult komen om die vogels te verjagen. Heere, en om zo te vertrouwen, om zo te strijden tegen de zonde in het vertrouwen dat wij een eeuwig verbond van genade met U hebben. Of beter gezegd, dat U een eeuwig verbond van genade met ons hebt. Heere, dat we uit dat geloof leven, gaan leven, leren leven. Heere, dat we ons zo aan U mogen overgeven. En aan U, o Heere Jezus Christus, Gods Zoon, U die U zelf gegeven hebt. Heere, tot in de dood aan het kruis, om zo de weg naar het verbond voor ons te ontsluiten. Door U het Lam dat onze zonde op zich nam. Ja, breng ons zo allen aan de voet van het, aan Uw voeten, aan het kruis. Om daar ons te verwonderen over de grote liefde van God. In waarin U zich over ons ontfermt. En om zo, Heere, vanaf het kruis op te zien naar God, naar de God van het verbond. En te leven uit het Nieuwe Testament, uit het Nieuwe Verbond. Dat U zelf bezegeld hebt met Uw eigen bloed en Uw eigen offer. In God, uit dat geloof mogen we ook voor elkaar bidden. Bidden dat U, o God, niet loslaat wat Uw hand begon. Mogen U danken voor alle zegeningen, zoals we ook al tegen de kinderen, met de kinderen erbij stil hebben gestaan. Met heel mijn hart breng ik U, Heer, blijmoedig alle lof en eer. Mogen U danken en loven en prijzen voor alle mooie dingen en alle goede dingen die U in ons leven hebt gegeven. Maar mogen ook bidden voor de nood en voor de zorgen die we in ons leven kennen. En met dankbaarheid mogen we tot U komen met Cor en Gera van Hezik, die afgelopen vrijdag mochten herdenken 40 jaar getrouwd te zijn. Wij danken U dat U hen aan elkaar hebt gegeven en dat zij samen met degene die hen lief zijn ook dit verbond mogen gedenken en vieren. Dank U wel voor de zegeningen die U daarin aan hen geschonken hebt en aan hen schenkt. En we bidden U ook dat U met hen zult zijn, Heere, ook in de toekomst. En zo ook vanuit Uw liefde zich over hen zult ontfermen. En dat ze zich gedragen mogen weten door het verbond dat U ook met hen gesloten hebt. We bidden U ook voor Corrie Plig. En wij vragen U of U haar nabij zult zijn. Als het zij door moeilijke tijden heen gaat, Heere, en het ook lastig is om dat ook te moeten dragen. Wij bidden U, Heere, dat ze toch mag weten dat het geen verloren tijd is, maar dat U bij haar bent en voor haar zorgt en dat het door de lijden heen tot de heerlijkheid gaat. Wil haar vertroosten met dat evangelie en ook haar man Jan daarin nabij zijn. Wij bidden U ook voor Marion de Hoop. Wij danken U dat de operatie die afgelopen donderdag heeft plaatsgevonden, dat die ook geslaagd is. Wij bidden U ook, Heere, om kracht tot herstel en tot genezing. Wij vragen ook om Uw zegen over het traject van preventieve bestralingen wat zij moet ondergaan. En vragen U of U zo bij haar wilt zijn en bij haar man Johan en hun gezin in deze tijd van waarin het leven toch wel op zijn kop wordt gezegd, maar waarin U ook bij hen wilt zijn en hen wilt dragen. Wij denken ook aan, wij bidden ook voor Nico Beekman en vragen U en danken U dat de behandelingen nu al het resultaat daar nu al van gevoed mag worden, ervaren mag worden. Heren, wij bidden om uw zegen over het verdere traject. En wij vragen u ook om wijsheid voor wat er daarna moet gebeuren. Wij bidden u, wees Nico zo nabij, samen met zijn vrouw Wil en allen die hen lief zijn in deze tijd. En omring hen met uw zegen en uw zorg. Wij willen ook bidden voor de familie Nieuwhof, als de moeder van Hein en Meta afgelopen week is overleden. Wij bidden u om kracht en troost om dit verlies te dragen, ook voor Hein en zijn vrouw en dochter in het bijzonder. Heere, ga met hen en troost hen met uw woord en met uw zegen. We bidden ook voor dominee Tekelenburg, die vandaag wordt bevestigd in de hervormde gemeente van Woerden. We vragen u of u hem deze dag nabij zult zijn en dat u hem kracht zult geven en zijn gezin nabij zult zijn, ook bij alle veranderingen die hebben plaatsgevonden en plaatsvinden. En wij vragen u, geschenk hem een gezegende ingang, opdat hij tot uw eer vruchtbaar mag zijn in de gemeente van Woerden. Wij bidden u, Heere, voor de wereld waarin wij wonen, waar zoveel gaande is. Heere, u wacht nog met de komst, met uw komst. U komt nog niet, Heere Jezus, dit is nog de tijd van de genade. En wij bidden u dat velen tot geloof mogen komen. Want Heere, de oplossing van alle conflicten ligt toch in de vrede van Christus. Als die in ons hart ligt, dan zullen we ook de strijdbijl begraven. O God wil daarom ook het werk van zending en evangelisatie zegenen en het vrucht laten dragen onder alle volken en in het bijzonder onder uw volk Israël, met wie u als eerste begonnen bent, Heere, en waarin wij alleen maar de vruchten mogen dragen die u aan Israël hebt beloofd. Zo komen wij tot u, o God, met al onze gebeden en met al onze dank. Vragen u, ga met ons het verdere van deze zondag. Neem in ieder van ons in uw hoede. Wij bidden het uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wil ik nu graag de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, voor Bangladesh. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. En u kunt uw gaven geven digitaal of bij de uitgang van de kerk. Wij willen nu tot slot met elkaar zingen uit de bundel Weerklank, lied 424b. Lied 424b. ontvangt dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen. Thank you.